Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Dat is dat de kerkenraad aanstaande woensdagavond, zo de Heer wil, hoopt te vergaderen. Bezoektijd na 8:30. De vergaderplaats zal zijn in de pastorie. Dan wat betreft de huisbezoeken. Donderdagavond zal huisbezoek voor G. Jansen, Juliana van Stolberglaan en T.C. van Dieren. En dinsdagavond weduwe M.J. Driessen en M. Driessen. En donderdagavond L. Vroeg in de Wijg en J.J. Talen, alle te Oost-Voorgors. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan. En wilt zijn straffen gadeslaan. Het derde vers van Psalm 105. Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 2, het laatste, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Daarna volgt de schriftlezing die deze avond te vinden is in het tweede boek van Samuel, te beginnen bij het 11e hoofdstuk, vers 26, tot en met hoofdstuk 12, vers 14. Dus schriftlezing uit 2 Samuel 11, vers 26, te beginnen tot en met hoofdstuk 12, vers 14. En een ieder spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis en zij werd hem tot een vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. En de Heere zond Nathan tot David. En als die tot hem inkwam, zeide hij tot hem, er waren twee mannen in een stad. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, maar de arme had gans niet dan een enig klein ooilam dat hij gekocht had en had het gevoed dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. En het at van zijn beten en dronk van zijn beker en het sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des armen mans ooilam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man. En hij zeide tot Nathan, zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zeide Nathan tot David, gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en ik heb u uit Sauls hand gered, en ik heb u uw heren huis gegeven, daartoe uw heren vrouwen in uw schoot, ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven, en indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom hebt gij dan het woord des heren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria de Hetiet met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouwe genomen, en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet wijken tot in eeuwigheid, daarom dat gij mij veracht hebt, en de huisvrouw van Uria de Hetiet genomen hebt, dat zij u ter vrouwe zij. Zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal een aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen van deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zo zal ook de zoon die u geboren is, de dood, sterven. Tekstgemeente voor deze avond die we met hulp des Heeren in uw midden willen overdenken, vindt u in het schriftgedeelte wat u is voorgelezen, daarvan het eerste gedeelte van het 7e en het 13e vers. 2 Samuel 12 vers 7a en vers 13. Daar lezen we Gods heilig woord. Toen zeide Nathan tot David, gij zijt die man. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Verenigen we ons voor alle dingen in gemeenschappelijk gebed. Volzalig en genadige Heere, ook aan de avond van deze dag, van deze zondag die u zelf gegeven hebt, opdat op die dag uw dienst en de prediking van uw woord gehouden zou worden, komen wij voor uw heilig aangezicht. En als wij voor uw heilig aangezicht naderen, Heere, smeken wij van u, wilt u zelf ons daarbij bepalen wat het zeggen wil dat wij naderen voor uw heilig aangezicht. Want wij zijn zondige mensen. En onze zonde moet tegen ons getuigen. Kan voor uw heilige majesteit niet bestaan. Heere, wilt u voor het eerst of opnieuw ons daarbij bepalen dat wij door de zonde voor uw heilig aangezicht geen enkele reden hebben om daar te bestaan. Ja, dat u naar recht ons van voor uw aangezicht zou moeten wegdoen. Maar nu hebt u zelf gedachten des vredes gehad. Nu hebt u zelf uit grondeloze barmhartigheid uw heilig woord geschonken aan zondige mensen. Opdat onderwezen door dat woord en door de prediking van dat woord, door de werking van uw geest, zondaars zouden komen tot bekering, tot vernieuwing van hun hart. Heren, en u smeken wij van u, daar het toch uw woord is wat ook op deze avond geopend ligt, wilt u zelf met de bediening van uw heilige geest in ons midden zijn. Opdat uw woord zijn kracht mag doen in ons aller leven. Opdat zondaars harten verbrijzeld mogen worden. Opdat mensen die de rust in zichzelf nog kunnen vinden, onrustig gemaakt mogen worden door uw heilige geest. En uitgedreven mogen worden om tot u de toevlucht te nemen, belijdende hun zonde. Zoals wij deze avond daar ook over hopen te spreken, over de belijdenis van zonde voor uw heilig aangezicht. Heere, geef dat zondaren mogen zeggen, dat ze tot de kennis van hun zonde voor uw aangezicht gekomen zijn, daarom verfoei ik mij in stof en in as, om het alleen van u te verwachten, om de soevereine werk van uw genadige werking ook in ons leven deelachtig te mogen worden. Heere, geef dat we last mogen krijgen van onze gewoonte, van onze hardheid. Dat we zo vaak misschien naar uw woord, naar de verkondiging van uw woord hebben geluisterd. Naar uw huis zijn opgegaan. Maar dat het ons zo weinig gedaan heeft. Ja, dat het ons dezelfde gelaten heeft, indien dat mogelijk zou zijn. Heren, wilt u ons de rust opzeggen? En wilt u ook geven dat uw kinderen, zij die door genade iets van u hebben mogen leren, onderwezen en vertroost en verkwikt zouden mogen worden door de werking van uw geest. Geef dat zij, ook wanneer er vermanende woorden tot hen gesproken worden, het toegepast mag worden aan hun hart, wanneer u weet dat zij niet zijn op de weg die u wilt dat zij gaan zullen. Ja, wilt u met ons allen zijn, niet alleen in luisteren, maar ook in spreken. Heren, wilt u zelf de mond, onze mond openen, opdat wij behoed worden voor afdwalingen en alleen woorden mogen spreken naar uw wil. Tot uw eer, opdat zondaren tot bekering mogen komen en opdat het tot zijn mag, tot meerdere glorie van uw naam die nooit genoeg volprezen is. Wilt u zo aan ons denken, in alle opzichten, wilt u zelf uw genade ons niet onthouden. Wij kunnen wat ons betreft nergens op pleiten, heren. Want onze ongerechtigheden en onreinheid moet tegen ons getuigen. Maar bij u is het leven. Doe het dan, heren, om uzelfs wil, om Jezus wil. Bij ons is de beschaamdheid der aangezicht. Heren, merk op, heren, vergeef. Want uw volk en uw stad is naar uw naam genoemd. Gedenk ons allen, ook al diegenen die door ziekte of andere reden hier vanavond niet aanwezig kunnen zijn. U weet dat ook in deze tijd er vele zieken zijn. Wilt u zelf bij hen zijn? Wanneer het verlangen in hun hart geboren is om naar uw huis te komen en misschien hun hart ook op deze plaats vertoeft. Wilt u hen in het bijzonder ook gedenken in de eenzaamheid van het ziekbed en verkwikken door uw goddelijke nabijheid, wilt u hen weer oprichten. Wilt u hen ondersteunen naar het lichaam gedenken en de middelen die tot herstel worden aangewend genadig zegenen. Wilt u zijn met allen die alleen zijn, die het moeilijk hebben, met ouderen, met jongeren. Wilt u in het bijzonder ook aan onze jonge mensen gedenken. Heren, ze staan midden in de branding van deze tijd. En er komt veel op ons af, zodat we op het laatst niet meer weten zouden waar onze weg heen zou moeten gaan. Geef dat er ook onder onze jongeren een bidden en een smeken mag zijn aan de troon der genade. En wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u hen zelf de weg wijzen? En wilt u in de gezinnen veel gebed geven? Wilt u geven dat onze jonge mensen mogen weten dat ze een biddende vader en een biddende moeder mogen hebben, die hun kinderen opdragen aan u de Heer, zoals ze dat zelf beloofd hebben toen ze met hun kinderen stonden voor uw aangezicht bij de doop. Heere, wilt u hen zelf de wijsheid en kracht geven om hun kinderen te mogen opvoeden in uw vrees? En wilt u geven, wilt u bewaren ook de jeugd van de kerk bij uw woord, opdat zij toch steeds door uw woord onderwezen en geleerd willen worden? Wees met ons brede kerkelijke leven. U weet alle dingen, u weet dat er veel verval is, veel verscheurdheid is, veel tweedracht. Heere, wilt u zelf uit genade u over ons ontfermen? En wilt u geven dat wij allen mogen buigen onder uw woord? Ja, wilt u door de werking van uw Heilige Geest ons daar samenbrengen, gebogen onder uw woord? Dan zal alleen de enige waarachtige eenheid weer gevonden worden. Wilt u in het bijzonder denken aan onze theologische hogeschool, waaraan ook wij onze opleiding mochten ontvangen? Heere, daar in het bijzonder is de werking en de bediening van uw Heilige Geest nodig. U weet alle dingen. Wilt u ons allen, zoals we daar werkzaam zijn en werkzaam geweest zijn, hoogleraren, studenten, kandidaten, bedienen met uw heil, onderwijzen door de werking van uw Geest? Heere, geef dat we allen aan uw voeten leerjongeren mogen zijn. Wilt u ons bedienen uit uw volheid, opdat ook van de school sprake mag uitgaan en opdat de gemeenten verlangen mogen naar leraars, naar predikanten die in uw wijngaard worden uitgestoten? Geef zo, Heere, dat uw koninkrijk nog mag worden uitgebreid. Ja, wilt u zelf geven dat het werk over het lengte en breedte der aard, wat in uw naam verricht wordt, de zegen mag wegdragen? Heere, wees met dat alles. Wees met ons vaderland, met vorstenhuis en regering. Wilt u ook daar uw zegen schenken en geven dat ook in het op het politieke terrein en maatschappelijke terrein de terugkeer gevonden mag worden tot u, de levende God? Geef, Heere, dat ook mannen mogen opstaan die mogen roepen ook tot dit land waaraan u zo kennelijk uw genadegaven in het verleden betoond hebt. Land, land, hoor des Heeren woord. Want wanneer we niet horen naar dat woord en afdwalen van uw inzettingen, Heere, dan zal het alles kwijt zijn. Maar ontferm u ons er. Bij ons is geen gerechtigheid waarop wij kunnen pleiten, maar we smeken het alleen, ook voor deze dienst. Heere, schenk ons uw genade en de bediening van uw Geest. We smeken het alleen om uzelfs, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt aan de Heer en zijn dienst uw gaven te offeren, uit de 51ste psalm, het derde en het vierde vers. Psalm 51, vers 3 en vers 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het gemoed. Gij, Heere, die weet al wat ik heb misdreven. Gij, die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel uw goddelijk licht gegeven. En het vierde vers: ontzondig mij met hysop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Het derde en het vierde vers van de 51ste psalm. Na het amen zingen we uit Psalm 32, het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste vers van Psalm 32. Het moet een persoonlijke zaak worden. Een uitdrukking die wel eens gebezigd wordt. En een uitdrukking die iets weergeeft wat zeker vandaag aan de dag nadrukkelijk gezegd moet worden. Maar zelfs over deze uitdrukking, het moet een persoonlijke zaak worden, kunnen we nog beschouwend spreken. Want deze vraag komt vanavond tot u en tot mij. Is het voor ons een persoonlijke zaak geworden? Want we zijn vaak zo vol met allerlei dingen, ook op godsdienstig terrein. Vol met verblinding, dat we allerlei fouten, zonden, misstanden, dat we allerlei dingen aan kunnen wijzen wanneer het anderen betreft, wanneer het buiten onze eigen deur is, maar niet de zelfkennis voor Gods aangezicht kennen, waardoor een verbroken hart en een verbrijzeld gemoed ontstaat. Want als er één ding is, gemeente, wat op het ogenblik nodig is, is het de zelfkennis voor het aangezicht van de Heer. De zelfkennis die in de diepte brengt, opdat de Heer ons uit de diepte zou uittillen en zijn aangezicht in gunst tot ons gewend zou doen zien. Het is een bekend verschijnsel in het gewone leven dat een zieke, van wie ieder ziet dat hij ernstig ziek is, soms zelf, ook het tegenovergestelde komt voor, maar soms zelf niet ziet dat hij aan een ernstige ziekte lijdt. De ernst van zijn eigen ziekte niet ziet. En zoals de verblinding daar groot kan zijn, nog veel groter is de verblinding op geestelijk terrein. Dat we onze eigen blindheid, onze eigen zondigheid en verlorenheid niet zien. En die verblinding moet doorbroken worden. Ja, die wil de Heere doorbreken door de prediking van zijn dienaren, door de prediking van zijn woord. Zoals ook de Heere David opzoekt door zijn dienaar, om de verblinding waarin David voortgaat in zijn leven te doorbreken. Opdat David neerbuigt voor de Heer en God zijn zonde en schuld beleidt, maar ook bij de Heer vandaan de vergeving ontvangt. We willen daar naar aanleiding van de tekst die we u voorgelezen hebben een ogenblik bij stilstaan en schrijven als thema boven deze tekst Davids zonde. Ten eerste door God aangewezen, ten tweede voor God beleden en ten derde door God vergeven. Davids zonde door God aangewezen, voor God beleden en door God vergeven. Koning David, gemeente, wordt in het begin van het tweede boek Samuel getekend in zijn glorietijd, op het hoogtepunt van zijn leven. Saul, die hem jarenlang vervolgd had, zodat hij moest vluchten als een veldhoen op de bergen, is niet meer. Het koninkrijk is aan hem gekomen. God was de getrouwe die zijn belofte vervulde. En niet alleen het kleine koninkrijk Juda, maar het gehele koninkrijk onverdeeld is onder zijn leiding gekomen. Ja, ook hij heeft Jeruzalem veroverd, het centrum van het land. En in Jeruzalem heeft hij een prachtig paleis gebouwd. De tempel is, of de ark van God is daar naartoe overgebracht. Kortom, David kan terugzien op een rijk gezegende periode. Op een periode waarin de Heere hem kennelijk ondersteund en gesterkt heeft. En nu is hij in Jeruzalem. Slechts enkele vijanden aan de grensposten van zijn rijk zijn nog in opstand tegen hem. Maar verder is alles rustig, alles vrede en alles welvaart. En als David op het hoogtepunt is, dan is dat tegelijkertijd het dieptepunt, het diepste dieptepunt van Davids leven. De geschiedenis is bekend. In het begin van het 11e hoofdstuk, we hebben het u niet gelezen, maar daar staat Een tegenstelling. Daar staat dat wanneer de koningen ten strijde trekken, dat is een bepaalde tijd van het jaar, dat is de tijd waarin de regens zijn opgehouden en de wegen begaanbaar worden, dat Joab met de krijgslieden optrekt naar een van die grenssteden, naar Rabba van de kinderen Ammons, maar de koning David blijft te Jeruzalem. Koningen trekken op, maar de gezalfde van de Heere is niet op zijn plaats om de oorlogen des Heeren te strijden, maar hij blijft te Jeruzalem. Daar staat niet bij welke oorzaak het geweest is dat David in Jeruzalem bleef. Veelal wordt vermoed dat het een zekere zelfgenoegzaamheid, tevredenheid is, dat David wil rusten van alle dingen die hem benauwd hebben en dat hij nu in een zekere zelfvoldaanheid in de weelde te Jeruzalem als koning blijft. We weten het niet, maar iets dergelijks ligt wel voor de hand. En als David daar in Jeruzalem thuis blijft en de strijd mijt, dan komt de verzoeking. Want de vorst der duisternis zoekt altijd de momenten op waarop de mensen, met name Gods kinderen, met name deze man naar Gods hart, het meest kwetsbaar is. Wanneer wij er het minst tegen gewapend zijn, wanneer de waakzaamheid het meest verslapt is. Waarom ook de schrift steeds weer oproept tot waakzaamheid, zeker in de laatste dagen. En dan ziet David daar op het dak van een van de huizen in de stad Jeruzalem een vrouw, Bathseba. En hij begeert haar en hij bedrijft overspel met haar. En als hij deze zonde begaan heeft, dan gaat zijn geweten toch spreken. En hij probeert die zonde te bedekken. Hij probeert op alle manieren de sporen van deze zonde uit te wissen. Op de ene zonde volgt de andere zonde. Want de zonde komt nooit alleen. De ene zonde drijft tot de andere zonde. Als een afgrijzelijke keten van zonden, waarvan ook bijvoorbeeld de brief aan Jacobus op treffende manier spreekt. Dan wordt Uria, de man van deze Bathseba, teruggeroepen uit de troepen die Rabba in Ammon belegeren. En hij moet naar zijn vrouw toe en om zodoende wil David de last van het kind wat hij bij Bathseba verwekt heeft van zich afschuiven. Maar Uria heeft meer plichtsgevoel dan deze koning David. En hij weigert. Hij blijft in het paleis. En dan moet Uria weg. Dan moet Uria uit de weg geruimd worden. Want Uria is een getuige van Davids schanddaden. Ja, wanneer Uria in leven blijft, dan zal alles uitkomen. Dan zal voor God en voor mensen duidelijk worden wat David bedreven heeft. En daarom gaat Uria het woord teruggezonden. Wordt teruggezonden met een oprecht lijkende vrome wens. Maar met het doodsbevel, het doodsvonnis bij zich. Want Uria wordt vooraan bij de stootroepen gesteld, opdat hij daar zal sneuvelen. En als Uria dan gesneuveld is en Joab het bericht verzonden heeft, dan kan David Bathseba tot vrouw nemen. En voor mensenogen, ogenschijnlijk, is alles in orde. Dit de man naar Gods hart? Is dit de man die in zulke diepe bewoordingen kon bezingen in de psalmen wat de Heere voor hem betekend heeft? Die de ervaring van zijn geestelijk leven ook in de psalmen heeft neergelegd. Zo is deze mens David, ondanks alle genade die hem ten deel gevallen is, toch ook een zondig mens. En de zonde in zichzelf, ja ook de mens in de zonde, is een raadsel. Jeremia zegt daarvan, arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? Wie zal het begrijpen? Wie zal het doorgronden? David probeert in zijn zonde, in zijn verblinding, met vergeten het leven verder te gaan. Maar God gaat niet aan deze schandaad van David voorbij. We lezen in het laatste vers van hoofdstuk 11, wat u zo even is voorgelezen, dat David alle dingen in orde probeert te brengen. Maar wat David gedaan heeft, is kwaad in de ogen des Heeren. En daarom gaat God David opzoeken. Daarom gaat God tot David spreken. Gaat God David bestraffen. En dat de Heere David gaat opzoeken, gemeente. Dat hij hem gaat bestraffen voor deze zonde. Dat is al een blijk van zijn liefde. Want wanneer God naar recht ook met David zou handelen, dan zou hij David aan zijn lot hebben overgelaten. En dan had David zonde op zonde gestapeld. En zou het, wanneer het mogelijk geweest was, want het is onmogelijk, maar wanneer het mogelijk geweest was, zou David zijn leven verzondigd hebben en bij de Heere vandaan in eeuwige scheiding met God gestorven zijn. Maar de Heere zoekt zijn gevallen kind op. Hij zoekt die zondaar David op. En dan zendt hij zijn dienstknecht, Nathan de profeet, die in dit gedeelte in 2 Samuel al meer een rol vervuld heeft, waarop hij heerlijke beloften van de Heere aan David mocht mededelen, maar die nu met de zware boodschap komt om de koning, die in die oude oosten als alleenheerser heerste, een ernstige boodschap van ontdekkende inhoud aan te zeggen. En dan komt Nathan tot David en hij begint met een gelijkenis. Dat is in het oude oosten meer gebruikt, denk u maar aan de gelijkenissen die de Heere Jezus sprak. En hij vertelt, we hebben het zo even gelezen, over 2 mannen. De een rijk en de ander arm. De een had veel vee en de ander had 1 ooilam. Voor de laatste was dat 1 ooilam alles. En nu komt bij deze rijke een gewandelaar op bezoek. En naar het gastrecht gebruik in het oude oosten en in het bijzonder naar het gebruik van de wetten van Mozes, moest deze gast gastvrij onthaald worden. En die rijke man begaat dan een onbegrijpelijke schandaal. Hoewel hij 100 schapen en runderen heeft, neemt hij het ooilam van die arme man die tegen hem, machtige Heer, niets kan beginnen. Hij slacht het en hij zet het zijn gast voor. En voordat Nathan uitgesproken is met deze gelijkenis uit te spreken, dan valt David in toorn Nathan in de rede. Die man is een kind des doods. En viervoudig zal hij terug moeten betalen wat hij van die arme man heeft weggenomen. Daarin is David de rechter. Hij spreekt hier als het ware recht. Maar David is een streng rechter. Hij eist meer dan de wet van Mozes eist. Want de wet van Mozes eiste dat wie iets weggenomen heeft, dat hij het viervoudig terug zou geven. Maar Davids geweten is in opstand door de zonde die hij met Batseba en Uria bedreven heeft. En daardoor wil hij zijn geweten stillen. En om het geweten te stillen is hij hard en velt een zwaar oordeel. Velt een onmenselijk zwaar oordeel dat deze man die een schaap heeft weggenomen daarvoor zal sterven. Dat gemeente is de bron vaak van het wettische leven. Dat er vaak misschien onbewust in blindheid ernstige zonden in het leven kunnen leven. Dat we zwaardere oordelen kunnen gaan vellen. Het komt helaas voor. Zwaardere oordelen kunnen gaan vellen dan de Heere in zijn woord spreekt. Daar is vaak de achtergrond in bedekte, in verzwegen zonde. En het is het toppunt dan ook bij David van de verblinding. Dat David, hoewel hem zijn eigen beeld met andere woorden in deze gelijkenis voor ogen geschilderd wordt, dat David zichzelf niet herkent. Hij is, om zo te zeggen, zijn eigen toeschouwer. En hij ziet zichzelf niet. En als hij het niet ziet, dan komt daar ook die klemmende uitroep van Nathan de profeet, die door de Heere wordt ingegeven. Opdat David zal zien wie hij voor Gods aangezicht is. Gij, zei die man. Gij hebt tegen de Heere gezondigd. En gedaan wat kwaad is in de heilige ogen van hem. Davids zonde en schuld wordt aangewezen. Bij de naam genoemd. Ontmaskerd. Schuld aangewezen. De schuldbrief thuis gekregen. Zoals een oude uitdrukking dat zo vaak zegt. Is ons de schuldbrief persoonlijk al eens aangereikt? Is ons de schuld wel eens aangewezen? Dan spreken we niet meer over die of over die. En dan vallen veel beschouwingen van ons vallen weg. Want dan kan het voor ons persoonlijk niet meer. Dan staat die huizenhoge schuld, die torenhoge schuld tussen God en ons in. En dan is het alleen maar, ik ben die man. Dan wordt dat woord uit de schrift, waar tot David gericht wordt, gericht op ons. Dan is er niemand Niemand op deze aarde die zo'n grote zondaar is als ik. Dan staan, zoals een oude dichter dat zegt, mijn zonden steeds voor mij, omdat ik gezondigd heb tegen u, o Heer. Of leven we nog voort? Leven we nog voort in de verblinding die David kenmerkt? Die David had waarin hij zijn zonde zocht te bedekken. En zonde kunnen we bedekken voor mens. Maar de Heere is de alwetende die de harten doorgrondt en die de nieren proeft. Die Jeruzalem met lantaarnen doorzoekt. En wanneer dat op onze aandacht gedrongen, op ons hart gebonden wordt, kunnen we dan nog voortleven. Terwijl onze schuld niet bedekt is. Maar terwijl wij in onze verblinding denken, we menen dat die schuld er niet is. Althans leven alsof die schuld er niet is. Hebben we zo ons eigen beeld al leren zien in het woord van God. Want het woord van God komt elke zondag tot ons. Ja, wanneer we dat lezen, steeds weer tot ons. En dan gaat daar ook vanuit die roep, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Gij hebt gezondigd tegen de Heere en staat schuldig voor het oordeel van God. Staat Gode zij dank ook meer in de schrift. Maar dit is de eerste pijl, als ik het zo mag zeggen, die vanuit dat woord op ons afkomt. Gij zijt die man. Misschien jaren te kerk gegaan, jaren kerkelijk meegeleefd, maar nog nooit gebogen onder het woord van God. De wet elke zondag horen lezen, maar de wet ons nooit als een aanklagende rechter voor ogen gekomen is. Het woord gehoord, gemeente, kan het nog dat we zo voortleven zonder de Heere in ons leven te kennen. Maar als we enig kennis hebben aan onze eigen zonde voor de Heere, enige ontdekking aan onze zonde door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Als het is gehoord, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Dan gaat de Heere door zijn woord ons de zonde tonen voor ogen stellen. Staat ergens in het woord die bekende uitdrukking die wel eens aangehaald wordt ook. Dat de Heere het alles ordentelijk voor ogen stelt. En wanneer we met onze zonde bekend gemaakt worden, dan stelt de Heere het voor ogen. Dan komen er zonden voor de aandacht, waar we nooit meer aan gedacht hebben. Dan wordt ons hele leven als het ware overzien. Zonde tegen de Heere, zonde tegen de Heere. Zo ook bij David. David wordt er duidelijk op gewezen. Twee dingen wordt hij op gewezen. Op zijn zonde, maar ook daartegenover. En dat is ook in het persoonlijke leven zo. Wanneer de ontdekkende werking van de Heilige Geest ons de zonden aanwijst, daartegenover wie de Heere altijd geweest is in ons leven. De Heere toont David, we lezen het in vers 8 en volgende, wie hij geweest is. Dat de Heere de getrouwe geweest is. Dat de Heere David koning heeft gemaakt naar zijn belofte. Dat Sauls rijk ten einde is. Ja, wat heeft de Heere al niet gedaan voor David? En dan kan David daartegenover, niets anders kan daarop gewezen worden dan hierop dat hij gezondigd heeft tegen de Heer, schuldig staat voor God. En het diepste van zijn zonde en van zijn schuld is dit, dat hij het woord des Heeren veracht heeft. Dat hij op het woord van de Heeren geen acht geslagen heeft. De Heeren die hem opgezocht heeft. De Heeren die in Davids leven betoond heeft dat hij de getrouwe was en aan zijn woord getrouw hield. En is dat voor David niet om te breken, wanneer hij op het goeddoende van God in zijn leven ziet, dat hij nu schuldig staat voor die Heere die hem steeds weer met al zijn zorgen omringd heeft, ja, hem steeds alles geschonken heeft wat hij nodig had en meer dan dat, zijn belofte vervulde, zelfs zo zijn belofte schonk dat uit zijn nazaten de Messias geboren zou worden. Hoe is dat bij ons gemeend? Wanneer we zien op al de arbeid die de Heere aan ons leven ten koste gelegd heeft. Dat de Heere ons van jongs af aan, althans de meeste van ons, mag ik er nog veronderstellen. Dit gegeven heeft, dat hij ons zijn woord gegeven heeft. Ons heeft doen opgroeien in een christelijk gezin. In een gezin misschien waar een godvrezende vader en een godvrezende moeder of andere verwanten waren die tot ons gesproken hebben over de dingen en de dienst des Heren. En waar heeft het ons gebracht? Zijn we voor de Here in de schuld gekomen dat we ons als een verloren zondaar voor Hem hebben leren kennen? Dat de Here ook ons in het ontdekkende werk van de Heilige Geest die zonde ordentelijk voor ogen ging stellen. En dat de zondelast zo op ons ging wegen dat er wat ons betreft geen mogelijkheid meer was. Maar dat we nu alleen tot de Here de toevlucht gingen nemen. Dat we onze zonde voor Hem gingen neerleggen en belijden. Want wanneer dit oordeel aan David door Nathan wordt verkondigd, dan moet David buigen. Dan breekt hij. En dan zinkt hij als het ware neer. Nu laat hij Nathan uitspreken. Hij laat hem het volledige oordeel van God zeggen. En David belijdde dan: ik heb gezondigd tegen de Heer. Zal ik vragen, misschien gaat dat zo snel. Gaat dat zo spoedig. Zo de aanklacht en meteen de schuldbelijdenis. Het gaat één ding, gemeente. Daar is verschil ook in de persoonlijke beleving ook van deze dingen. Maar deze dingen moeten we toch recht zien. Dat het in feite niet gaat om een boeteweg. En om de lengte van een boeteweg. Want ons hele leven, zegt Calvijn ergens, moet vervuld zijn met het boete doen aan de Heer. Het gaat niet om de lengte van de boeteweg, maar om de diepte. Om de diepte van de schuldbelijdenis voor de Heer. En wat is dat? Want wat is de diepte van de schuldbelijdenis? Dat is dit, en dat merken we ook in deze geschiedenis die van koning David beschreven wordt. Dat we het met de Heere eens gaan worden. Dat wil het woord belijden ook eigenlijk zeggen. Dat we aan Gods kant komen te staan. Want David komt aan de kant van de Heere te staan. Hij valt God toe. Hij aanvaardt het vonnis wat Nathan in Gods naam over David uitspreekt. Totaal. Hij is het met God eens geworden. En dan zegt David dit tegen de Heere. En we lezen daarvan zijn persoonlijke ontboezeming ook in de 51ste psalm. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Nu is er geen bedekking meer van de zonde, maar een uitspreken van de zonde. Dat is niet altijd zo geweest. Want in die tijd dat David zijn zonde voor het aangezicht van de Heere wilde verbergen, zweeg hij. Psalm 32, die ook op deze geschiedenis betrekking heeft, zegt het. Toen ik zweeg, verouderde mijn beenderen in mijn brullende ganse dag. Verouderde mijn beenderen, dat wil zeggen dat zijn hele leven als het ware vernietigd en krachteloos werd. Ja, dat hij leed onder het zwijgen en onder het verzwijgen van zijn zonde, van zijn schuld. Want het zwijgen, gemeente, brengt de scheiding tussen God en de zondaar. Want waar de schuld zwijgt en de belijdenis van schuld zwijgt, daar moet de genade ook zwijgen. En daarom wacht de Heere op een zondaar die zichzelf komt aanklagen voor de troon der genade. Die aanklacht van David vinden we in die genoemde 51ste psalm. En dan legt David het voor de Heere neer. In alle ootmoed beweent hij zijn zonden. Tegen u heb ik gezondigd. Ik ben die man. Dat is de hoofdinhoud van psalm 51. Maar toch ook de verwachting dat de Heere hem in genade weer zal aannemen. Ik ben die man. Tegen u alleen heb ik gezondigd. David ziet zijn schuld tussen hem en de Heere als een breuk. Als een scheidingmakend iets. Als iets waar hij zelf ook niet overheen kan, want hij kan die zonde niet ongedaan maken. Want dit is zonde, gemeente. Zonde is iets bewerken wat we zelf nooit meer ongedaan kunnen maken. Waarvan we zelf de gevolgen ook nooit meer weg kunnen nemen. En dan zegt David het in psalm 51 tegen de Heere. Hij is het met God eens geworden. Uw doen is rein. Uw doen, Heere, is volkomen rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. En hij ziet zijn hele leven voor zich liggen. En de zonde van het begin af aan. Hij wordt als het ware daarop gericht dat zijn leven van de oorsprong af aan verzondigd ligt voor de Heere. Dat hij een gevallen kind van Adam is. En ondanks het feit dat God hem in het verleden zijn genade betoond heeft, moet hij het zeggen, in zonde ontvangen en geboren te zijn. En daarom niets waardig, niets verdiend, nergens recht op, alleen schuld aan zijn kant. Hebben wij zo, gemeente, onze zonde en onze schuld voor de Heere leren belijden? Of is er ook u die genade kent, het verzwijgen van de schuld, van een bepaalde zonde voor de Heere, of van geheel uw schuld en geheel uw zonde voor hem? Dan leven we ook, wanneer we zelf leven, zwijgend verzwijgend onze schuld voor een zwijgende hemel. Want dat is de reden dat er zoveel duisternis is in ons leven. Dat de hemel soms van koper is en toegesloten is, omdat we met een verzwegen schuld, met verzwegen zonde op deze aarde voortgaan. En dit moet het worden. En daar moeten we komen. Ieder van ons wil het recht zijn. En willen we de reis naar de eeuwigheid eenmaal met vrede kunnen maken. Dat we onze zonde voor de Heere leren belijden. Dat we die roep die de Heere steeds tot ons doet komen door middel van zijn woord. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. Leren beamen. Het met de Heere eens leren worden. En voor hem neerbuigen. En zeggen: Heere, u bent rein in uw doen. Ik ben die man. Ik ben die vrouw die schuldig staat voor u. En als dat in het leven komt, gemeente, dan geeft dat al de verruiming. Want de belijdenis van zonde geeft al enige verruiming. Zoals ook wanneer de golven en baren van Psalm 42, waarvan we zingen: al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Wanneer die golven van de toorn van God toch over ons heen spoelen, het toch de ruimte geeft. Want we kunnen de zonde, de schuld voor de Heere neerleggen. En dat geeft toch al enige vrede. Het geeft ook afhankelijkheid. Want het drijft uit naar de Heere. Hem hebben we nodig. We leren op hem wachten. Als mensen die nergens recht op hebben. Maar die toch diep in het hart het verlangen voelen. En de bede van hun lippen doen opkomen: Heere, haast u tot mijn hulp. Red mij, schutsheer, God der goden. Want uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Dan hebben we zelf niets meer in te brengen. Dan is het de Heer alleen. Dan is het dat alleen. En dan gaan we daar smeken. Gaan we daar roepen. Om het bij hem vandaan te ontvangen. En dan is er in het woord van God, van verschillende zijden, ook in deze geschiedenis, die verzekering en die vastheid, dat de Heer voor een ootmoedig zondaar die tot hem vlucht met een verbroken hart en met een verslagen geest, dat hij de vergeving zal schenken. Want David mag ook de vergeving smaken. Want bij de Heere vandaan wordt het hem verkondigd. Wordt het hem verkondigd: gij, uw zonde is vergeven, is weggenomen. Gij zult niet sterven. Dan is de volmachtbediening van het woord van God door middel van Nathan, wordt aan David te kennen gegeven: uw zonde is vergeven. Gij zult niet sterven. Weggenomen staat er eigenlijk. En als we iets wegnemen, dan is het er niet meer. Dat woord wat hier gebruikt wordt, drukt uit dat het een volkomen vergeving is. Dat er niets meer overblijft van die zonde. Wat zo treffend getekend wordt in het bekende boek van Bunyan: de Christen reizen naar de eeuwigheid. Dat Christen komt aan de voet van het kruis. En dat het hele pak van zijn zonde radicaal van zijn rug valt en verdwijnt. Dat hij het niet meer ziet. Want zijn zonde wordt vergeven. En dat opent ons de ogen naar een verre toekomst vanuit deze geschiedenis gezien. Dat opent onze ogen naar hem die de zoon van David is. Naar hem die Gods zoon is. En we zien hem staan als de vernederde Christus in de hof van Gethsemane. En daar zegt hij het: ik ben het. Zo gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En omdat hij dat gezegd heeft: ik ben het, de schuld en de zonde op zich heeft geladen in zijn lijdensweg. En in het bijzonder aan het kruis, zoals de catechismus dat zegt. Daarom kan een zondaar als David Die moet zeggen, ik ben die man. Die moet zeggen, ik heb het oordeel van God verdiend. Daarom kan een zondaar als David de vergeving ontvangen. Omdat de grote zoon van David de schuld, de zonde, de gevolgen der zonde gedragen heeft aan het hout. En dan wanneer we dit ook in ons persoonlijk leven mogen kennen, in de belijdenis der zonde ons voor de Heere moeten neerbuigen. En zeggen, Heere, er zal nooit iets van mij terechtkomen. Het is nooit wat met me geweest en het zal nooit wat worden ook. Want ik sta schuldig voor u. En uit en in mezelf is er niets waarop ik voor u kan bestaan. Maar uit het woord wat ons die Christus, de Heere Jezus Christus, als de vernederde borgen predikt. Dan wordt hij zo dierbaar. Ja, dan wordt die ene naam die onder de hemel gegeven is, zo dierbaar. Dan gaan we hem zien. Aanvankelijk misschien door de nevelen heen. Maar mogen we hem zien. En een goed toevoorzicht op hem hebben. Dan mogen we hem zien als die beminnelijk vorst. Wiens schoonheid hoog te loven is. Al het schoon der mensen ver te boven gaat. Hij die zichzelf heeft doodgeliefd, zoals het gezegd wordt, aan het kruis. Opdat een verloren Adams kind, die niets in te brengen heeft voor Gods recht en heiligheid, behouden zou worden in zijn bloed en in zijn gerechtigheid. Want wat is die vergeving? De catechismus heeft dat prachtige antwoord in zondag 21. Dat God om het genoegdoen van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Nimmer meer kom in het gericht van God, wat ik naar recht verdiend had. Dan is de vergeving in hem. In hem die de aanbiddelijke is, de schoonste van alle mensenkinderen. De vergeving wordt David geschonken, maar de straf van de zonde wordt David niet geheel ontnomen. Wel wordt de straf weggenomen dat hem gezegd wordt, uw zonde is weggenomen en gij zult niet sterven. Het oordeel wat hij over zichzelf had uitgesproken, dat het bij hem naar zijn rechtspraak sterven voor hem zou moeten zijn, dat zal aan hem niet voltrokken worden. Maar toch, de gevolgen van de zonde zal hij dragen. En als straf zal dit komen, dat het zwaard van zijn huis niet zal wijken. Dat zijn eerste kind, wat uit hem en Batseba geboren zal worden, zal sterven. En dat nog vele van zijn kinderen door de zonde van hem hier zullen vallen. Vallen omdat het oordeel rust op zijn huis. Dat is een verschrikkelijk aangrijpende gedachte. Waar wij en misschien ons hart tegen in opstand komt. Maar het is de diepte van het oordeel van de rechtvaardige Heer. Maar laten we deze les hier toch uit mogen trekken, gemeente. Ook voor ons persoonlijk leven. Dat wij door onze zonden, voor onze kinderen, voor onze familie, niet een sta in de weg mogen worden. Want we zien het in het leven van koning David. Dat die kinderen de gevolgen van hun vader, van hun de zonde van hun vader moeten dragen. Dat wij door onze zonde misschien onze kinderen niet een verkeerd voorbeeld geven. Door onze verkeerdheid er middelijkerwijs ook de oorzaak van zijn dat onze kinderen vervreemden van de dienst des Heren en buiten hem voortleven. Dat kan. Laten we daarop nauw toezien. En steeds de Heren smeken of hij wat dat betreft ook ons in het rechte spoor wil leiden. En of wij ook als ouders, biddende vaders en biddende moeders mogen zijn voor het zielenheil van onze kinderen. Dat we onze kinderen ook niet in de weg mogen staan. Bidden tot hem. En juist in deze dingen geldt dan toch ook het woord dat zo iemand wijsheid begeert. Want het is een onmogelijke taak. Maar zo iemand wijsheid begeert, dat hij ze van God begeren. Die mildelijk schenkt en die nooit verwijt. Vrees voor de zonde. vrees voor de gevolgen van de zonde. Het komt openbaar in het leven. Zeker wanneer wij aan onze zonde ontdekt zijn geworden en waar geworden zijn voor God. Strijd en waakzaamheid. En waakzaamheid, want de Heere heeft lust, staat er in Psalm 51, tot waarheid in het binnenst. Dat we steeds openbaar komen voor Hem. En steeds ook die bede uit een andere psalm van David van onze lippen komt. Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. Beproef mij en zie mijn gedachten. En zie of er in mij een schadelijke weg gevonden wordt. En leid Gij mij op de eeuwige weg. Gij mij op de eeuwige weg, Heere. Want ik ben en blijf zo geneigd om mijn eigen wegen te gaan. En af te dwalen van U. En Gij hebt toch lust tot waarheid in het binnenste. Geef dan dat ik ook in waarheid voor Uw aangezicht mag wandelen. Dat geeft wat in de schrift genoemd wordt de oprechtheid. Dat de vroomheid en de oprechtheid mij mogen behoeden. Dat geeft ook een kinderlijk en afhankelijk leven voor Hem. Het geeft ook een kinderlijk vertrouwend leven aan de troon der genade. Opdat Hij zijn bediening en de bediening van zijn vergeving mag schenken. En als de Heere dan overkomt, die zichzelf wil openbaren, de Heer Jezus Christus in zijn beminnelijkheid en algenoegzaamheid, en ons dan wil laten zien dat in Hem nu de volkomen verlossing en volkomen vergeving is, dan is ook dit de rijkdom en de zekerheid. Dat die verlossing en die vergeving zo volkomen is, dat wanneer wij verwonderd moeten vragen, ziende op onszelf, Heere, is er nu geen zonde meer over, dan is er is voor mijn aangezicht geen zonde meer in het bloed van het Lam, dat volkomen reinigt van alle zonde. En dan blijft daar de strijd. Dan blijft daar het strijden tegen de zonde. Maar toch ook het mogen pleiten op wat de Heere gedaan heeft. En wat de Heere doen wil en doen zal, wanneer we Hem bij de voordeur nodig hebben. Ziet, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenst. Dat is vaak dat we bang zouden worden. Dat we weg zouden moeten schamen voor onze zonden, ook na ontvangen genade. Maar ook staat er in die psalm, zie, ik zal raad geven en mijn oog zal op U zijn. En dat is nu ook voor het geestelijke leven steeds weer de enige vaste grond. Dat de Heere zelf de getrouwe is. Die de werken van zijn handen nooit en te nimmer zal laten varen. En dat Hij blijft opzoeken. Bestraffen blijft spreken. Ontdekken blijft spreken. Maar ook woorden blijft spreken die zoveel troost bevatten dat wij het niet op kunnen. Dat er bij Hem een volheid is die niet uit te ledigen is. En daarom zal David, dat is de vrucht van de vergeving die hem ten deel gevallen is, van de volkomen kwijtschelding die alleen door het bloed van Christus bewerkt zou kunnen worden. Daarom zal David uiteindelijk ook met de woorden van het slot van Psalm 51 de lof des Heren vertellen. Waarom hij bidt. Heere, open mijn lippen, opdat ik Uw lof mag verkondigen. De lof des Heren verkondigen, dat kan alleen omdat David zijn zonde heeft leren zien. Omdat David zijn zonde heeft leren belijden. En omdat David's zonden vergeven zijn. Omdat David de eer van de Heere op het hoogst heeft leren schatten. En hem er daarom alles aan gelegen is, dat God tot zijn eer, dat God door hem geloofd zou worden. Kennen we dit, gemeente? Kennen we in ons eigen leven die aanklacht die de Heere naar recht tot ons doet toekomen? Gij zijt die man, gij zijt die vrouw. En dat wij voor de Heere hebben moeten belijden. Dat wij alleen maar amen konden zeggen. Het is zo op deze aanklacht die tot het woord, die door het woord van God tot ons kwam. En er is voor ons aan onze kant geen hoop meer. Dan is er bij Hem, bij de Heere Jezus Christus, de mogelijkheid om de welverdiende straf te ontgaan. Want dat bloed van de Heere Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is, dit reinigt van alle zonden. Als wij op onze zonden zien, dan is het een onmogelijkheid. Als wij zien op wat wij ervan terecht brengen. Gemeente, dan moesten we ons wegschamen voor Gods heilig aangezicht. Maar uit het heilig woord van God wordt Hij als de grote zoon van David gepredikt. Hij die de gevangenis gevankelijk gevoerd heeft om gaven uit te delen aan wederhorigen. Aan mensen die altijd de hiel, de verzenen tegen de prikkel slaan die de andere kant op willen aan wederhorigen. En dat is nu het eeuwige wonder, dat Hij die zijn genade wil schenken en volkomen wil schenken. Want in dat bloed is een volkomen verzoening voor alle zonden. Ligt de vergeving der zonden, de bevrijding van de smet der zonden, ja, ligt alles tot in volkomenheid. Zouden we ons daar dan niet voor de Heere neerbuigen om dat van Hem te verkrijgen? Het is voor ons allen ook deze dag nog het heden der genade. De dag waarop de Heere ons toeroept dat het nog een dag der zaligheid is. En Hij alle arbeid aan ons ten koste legt, opdat wij tot Hem de toevlucht zouden nemen. En Hij zelf zegt, wat is er nu meer aan mijn wijngaard te doen, wat ik niet gedaan heb. Wend u dan tot mij toe, tot mij, tot de Heere Jezus Christus, die staat met uitgebreide armen. En roept, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Die misschien moet zeggen, ik ben die man, ik ben die vrouw, ik heb uw vonnis verdiend. Uw oordeel is rechtvaardig, ook over mij. Kom tot mij en vind bij mij alles waarvan de wet u zou moeten beschuldigen en u uzelf zou moeten beschuldigen. Want in mij is de volkomen verlossing en de volkomen bevrijding. In mij is alles te vinden. In mij is de rechte verhouding met de Vader. In mij is de eeuwige vrede. Hem in dit leven te leren kennen als onze borg en onze zaligmaker, dat is het hoogste goed, daar komt het op aan. Maar Hij is een zeer gewillige zaligmaker, die zijn handen heeft uitgebreid en nog steeds uitgebreid houdt voor de grootste van alle zondaren, opdat Hij, die zichzelf als de grootste van alle zondaren voor de Heere moet neerbuigen, eenmaal Gods lof mag verkondigen. Ja, ook in dit leven al. Maar eenmaal in volkomenheid. Volkomenheid Gods lof mag spreken van de vrije gunst die eeuwig Hem bewoog. En daarom welzalig Hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor Hij was bevlekt, voor 's Heeren oog voor eeuwig is bedekt. Amen. samen danken en bidden. Almachtig en genadige Heere, wilt u dat in ons aller leven werken, dat we u mogen kennen. Dat we door u op onze zonde en schuld, dat we daaraan ontdekt mogen worden. En mogen leren zien dat het van onze kanten uitgesloten iets is om tot u te naderen. Maar wilt u zelf dan niet alleen door de werking, de ontdekkende werking van uw geest, maar ook vertroostend tot ons spreken. Dat u voor een verbroken hart en een verslagen geest het heil alleen wilt zijn. Ik ben uw heil alleen. Heere, geef dat aan ons allen. Wil dat rijk werken onder jongeren en onder ouderen. Want wij zijn allen op weg naar de eeuwigheid. Wilt u geven dat we niet op valse rustgronden mogen bouwen. En op alles wat geen naam heeft en wat niet uit u is. Maar geven dat uw soevereine werk veel in ons leven gevonden mag worden. Ja, dat we daarom leren smeken en daarna leren uitzien. Wilt u geven dat er ook in deze gemeente veel gebed gevonden mag worden aan de genadetroon van u, om ontdekkende en vertroostende werking, opdat ze u mogen kennen en toe mogen nemen in de kennis van uw Heere Jezus Christus, die de beminnelijk vorst zijt wiens schoonheid hoog te loven is. Ach Heere Jezus Christus, wilt u zichzelf, uw ambtelijke bediening ook aan ons openbaren, in ons leven werken, opdat wij de gemeenschap met u mogen leven en de vergeving der zonden mogen kennen. Volkomen vergeving. Opdat wij bij u alles mogen vinden wat wij in ons leven radicaal moeten missen. Ja, waar het een omkomen was aan onze kant. Wilt u ons gedenken, Heeren, ons allen. Deze gemeente willen we aan u opdragen. Wilt u in al haar noden bij haar zijn. Wilt u zijn met deze gemeente die nog steeds zonder predikant is? Wilt u geven dat ook in deze gemeente de lege plaats vervuld mag worden op uw tijd en naar uw raad, met de man van uw raad? Wilt u geven dat daar ook gebed voor mag zijn? Geef de broeders kerkraadsleden de wijsheid. Geef, Heere, dat zij alle werk mogen doen overeenkomstig uw wil en steeds met een biddend hart tot u, of u en wijsheid wilt geven, ook voor een persoonlijke leven. Wilt u hen tot een zegen stellen in het midden van deze gemeente? Wilt u ook ons gedenken? Wilt u geven dat wij door u bearbeid mogen worden? Heere, bediening van uw geest hebben we ook persoonlijk zo nodig. O God, ontferm u ons. En geef dat wij ook, wanneer wij elke zondag, wanneer u het wil, de gemeente mogen dienen, bediend mogen worden uit uw heiligdom, door u onderwezen mogen worden. Wilt u zelf ons de woorden steeds in de mond leggen en met ons gaan? Wilt u met ons zijn wanneer we morgen van hier gaan, ons bewaren op de onveilige wegen? Wees met ons allen, Heere. Gedenk ons naar uw welbehagen en schenk ons uw genadige nabijheid. We smeken om van u, niet omdat we enige gerechtigheden bezitten in onszelf, waarop wij kunnen pleiten, maar we pleiten alleen op uw volbrachte werk, Heere Jezus Christus, uit enkel genade. Amen. We zingen ten slotte, gemeente, uit Psalm 56, het zesde vers. Psalm 56, vers 6. Is onze slotzang, Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt is het zesde vers van Psalm 56. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.